Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land.
Aflevering 7 van AAA-landje wordt dit. Ik ben Jan-Willem Navis, al 25 jaar journalist. In de Tweede Kamer gewerkt, in de zorg, bij gemeenteraden, bij Radar. Ik weet wel waar ik de informatie moet zoeken die ik nodig heb. En ik weet ook wat ik niet zie. En dat is hetzelfde dat jij ook niet ziet. En daarover gaat deze aflevering, waarvan ik niet dacht dat ik hem ooit zou hoeven maken.
In heel veel landen zijn verkiezingen of referenda zijn toch beïnvloed door inmenging van buitenaf.
In a world where TV is dead and the movies is not an option. Where social media are haunted by trolls.
And Russians.
This is the world of podcasts.
Feiten liggen niet. Strenger zijn voor onszelf, strenger zijn op ons eigen gedrag.
En juist met een lillig virus moet onze aandacht voorspelbaar zijn. Er staat de komende weken veel op het spel.
We nemen dit op vrijdagmiddag, twee dagen na de verkiezingen. De verkiezingen waarin mijn bubbel, en ik wil ook even weten hoe dat in die van jullie is, eigenlijk iedereen zei, ik kan het niet plaatsen, deze uitslag.
Ja, maar dat is het gevaar van leven, wat we nu dus al een jaar doen.
Want ik vind
bubbel.
Het op zich niet zo'n hele rare uitslag als je ziet dat Nederland altijd een land is van status quo en niet al te grote verschuivingen.
Nou ja, je hebt nu wel gewoon een grote roze olifant die tijdens de campagne niet geadresseerd is, waar iedereen omheen gedanst heeft en waar dus de stemmers ook geen rekening mee hebben gehouden.
Je bedoelt Jumbo SARS-CoV-19?
Nou, ik dacht meer aan het schandaal waar een regering op aftrad, zeg maar discriminatie en toch ook iets van racisme bij de Belastingdienst.
Ja, zorgvuldig uit de campagne verdreven door de avondklok, denk ik. Hè? Dat was jouw goede analyse, volgens mij.
Absoluut.
En zo zat ik zondagavond ook te bedenken, toen om 11 uur het nieuws naar buiten kwam, dat AstraZeneca-vaccinaties 2 weken zouden worden opgeschort. Toen zat ik ook even te denken, zou dit nou ook een afleidingsmanoeuvre weer zijn? Want zondagavond op Twitter ging het heel hard rond, die beelden van ME'ers die insloegen op hoofden. Politiepaarden die alsof het een polowedstrijd was over het Malieveld trokken. Dat herhalen dat die 200 demonstranten op het Malieveld de coronaregels hadden overtreden.
Nou, het waren er wel iets meer dan 200.
Ja, er waren er 200 toegestaan, ik moet het goed zeggen, ja. Het waren er 1200 tot 1500, heeft de politie volgens mij van de week gezegd. Maar ze waren vreedzaam en nou, de beelden, ja, een vrouw die voor de bus wordt gegooid.
Ja, dat had niet zo gemoeten, zei de politie, hè?
Nee, maar die ontkenning kwam wel in een aantal stapjes, viel mij op.
Wat mij ook opviel is dat de normale media, waaronder bijvoorbeeld NRC, Trouw, Volkskrant, noem al die kranten maar op, daar heel sumier over hebben bericht.
Heb je dat gecheckt? Ik heb een paar keer een rondje gemaakt. Online is het allemaal wel uitgebreid bericht op zondag. En op maandag kwam ik het niet veel in de kranten tegen. Wat heel opvallend was in de kranten van de persgroep, zowel AD Parool Gelderlander als de Volkskrant, die hadden dan iets korts over de ongeregeldheden op het Malieveld. Maar wel een hele grote reportage op pagina 3 allemaal over die demonstraties in Engeland.
Ja.
Ja, het kan zijn dat je dat gepland hebt, maar meestal geldt het hemd is nader dan de rok. Er is zelfs een journalistiek regeltje van hoeveel aandacht moet je ergens aan besteden. Dat is het aantal slachtoffers gedeeld door de afstand.
Ja, dus dichter bij huis, heb ik altijd geleerd als journalist, is belangrijker dan verder weg.
En daarom was iedereen verbaasd, niet eens meer, maar uit het veld geslagen, heb ik gehoord. En dat hoorde ik zowel bij mijn avondwinkelier. Die zegt, ik ben Hongaar. Dat kunnen ze bij mij thuis niet flikken.
Kom er maar in, Roy. Hoe zit dat in Wit-Rusland?
Nou ja, in Wit-Rusland gaat het ook iets milder dan dit. Hoewel, nee. In Rusland is het ongeveer dit beeld. En slepen ze er ook een hond bij die ze dan vervolgens op een slachtoffer zetten dat zich al heeft overgegeven. Het was echt
Je kan natuurlijk voor die beelden vandaag niet alles zien, maar ja, als je... Je hoeft ook niet alles te zien en alle context te weten om te zien dat dit gewoon te ver ging.
Ja, er werden letterlijk gewoon honden aan nekvel gesleept naar mensen die al op de grond lagen. En dan werden ze 2-3 keer op de benen gezet als betrof het een training of zo. Of een cursus voor die hond.
Zo klonk dat.
Nou, ik denk dat er geen politieagent in Nederland is die daarnaar keek en achteraf dacht van wauw, dat hebben we goed gedaan.
Ja, je hebt natuurlijk zoveel politieagenten, zoveel meningen. En dit heeft denk ik te maken met twee dingen. Je moet een beetje strak die orde handhaven. Het kan het beste door af en toe wat agressiever tegen demonstraties op te treden. Want dat is goed voor het draagvlak. Dat staat in een van die gedragsrapportageadviezen van het RIVM. En een ander verhaal, maar daar moeten we straks denk ik uitgebreider op ingaan, is dat deze demonstranten in Den Haag een hele lange geschiedenis hebben van demonstreren. Het hele vorig jaar eigenlijk al sinds de zomer. En dat ze gewoon de relatie met de gemeente, nou, of ze zachtst gezegd ingewikkeld was. En dit is echt een heel groot understatement. De agent die die vrouw voor de ME-bus gooide. En die bus die kwam aanrijden waar, en haar meteen schept. Dat zou zo'n Romeo zijn. Die had volgens de politiecommissaris het busje over het hoofd gezien.
Wat zijn het geruisloze busjes tegenwoordig?
Nou, een politieagent heeft ogen in zijn nek.
Ja, maar ja, als je erg gefocust bent op één doel, dan wil je nog wel eens, net als het OMT en het RIVM, oogkleppen op hebben, hè, een soort tunnelvisie.
Ja, maar volgens mij juist de agenten die op straat gaan, en ik weet dat omdat ik wel eens met politie mensen mee op patrouille ben geweest en dergelijke voor reportages. Politieagenten die kunnen echt 360 graden kijken op een manier. Dat kan je als niet opgeleide sterveling niet nadoen.
Nee, maar zo'n groep Romeo's, dat zijn speciale
eenheden. Ja, maar die zien zo'n busje wel aankomen. Want die moeten ook kijken of er niet achter hun iemand met een fles staat om ze op hun hoofd te meppen.
Jawel, maar deze kwamen als een soort bokito's die bus uit. Als je die beelden van opzij ziet, waar je ze zo ziet huppelen. Dan schrik je al door de manier waarop ze eruit komen.
En ze waren naar één iemand op jacht.
Ja, zeker. Dat is misschien deel van hun act. En dan zijn ze met een man of zes. En één moet die vent pakken. En 3-4 anderen moeten hem afschermen. En dan heb je misschien nog een backup voor iets. Dus ik kan me best voorstellen dat hij dan een bus over het hoofd ziet.
Maar stel dat dit 1,5-2 jaar geleden was gebeurd. Toen corona nog niet bestond. Hoe hadden wij hier dan op gereageerd? En hoe had de journalistiek hierop gereageerd?
Maandag zo. Dit is ADTV op internet.
Amnesty International roept het Openbaar Ministerie en de Haagse burgemeester Jan van Zaan op om onderzoek te doen naar het optreden van de politie op het Malieveld afgelopen zondag. Beelden van het optreden wijzen op disproportioneel politiegeweld, aldus de mensenrechtenorganisatie. Wat heeft er zondag op dat Malieveld plaatsgevonden dat er specifiek onderzoek nodig is? Ja, we zagen al een klein beetje, maar waarom is dat echt nodig?
Nou ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er gekeken wordt.
Zo dadelijk gaat de advocaat van de duivel vragen, let op.
Waar aanwijzingen zijn dat het geweld wat is toegepast disproportioneel is. Er werd bijvoorbeeld op hoofden geslagen. En dat is soms in hele uitzonderlijke gevallen eigenlijk toegestaan. En politie wordt geleerd, zeg maar, op het moment dat zij met de wapenstok optreden, dat zij moeten richten op armen en benen. En sowieso, als er vreedzaam wordt gedemonstreerd, ja, dan moet het eigenlijk, moet je kijken welk geweldsmiddel wordt ingezet. En dat moet noodzakelijk en proportioneel zijn. En proportioneel betekent dat ook dat je eigenlijk het liefst mogelijke geweld moet gebruiken wat toepasbaar is.
En hoe heeft het OM en de Haagse burgemeester gereageerd op jullie roep?
Let op.
Nou, het Haagse OM heeft aangegeven van Amnesty kan aangifte doen. En dat is natuurlijk niet de taak van een NGO zoals wij of als van individu. Want het OM kan ook gewoon geheel zelfstandig een onderzoek instellen. En op het moment dat zij denken dat er dingen gebeuren die strafbaar zijn.
Zoals bij de campagne van Thierry. Ja.
Maar Dagmar, ik speel wel even advocaat van de duivel. Kijk, er is geen vergunning. Die mensen is talloze keren gevraagd om weg te gaan. Om het terrein te verlaten. Weet je, we hebben in het verleden gezien dat bijvoorbeeld in Eindhoven dat er best wel wat geweld ook op die politieagenten afkomt.
Hier gaat dus een frame ingezet wat ik niet helemaal eerlijk vind. Want ze vergelijken die demonstratie op het Malieveld, met waar er ook al veel mee zijn geweest, met de rellen in Eindhoven die specifiek over de avondklok gingen.
Is het dan op een gegeven moment ook niet dat de politie niet meer weet waar die aan toe is en dan maar gewoon alle middelen die nodig zijn inzet?
Wel ja.
Nee, maar kijk, waar het om gaat is, geweld tegen politieagenten is nooit goed te keuren. En dat mag niet en dat keuren wij ook niet goed. Maar op het moment dat je het geweldsmonopolie hebt, komen met dat recht komen ook verplichtingen. En dat betekent dus ook dat je goed moet kijken in situatie wat gerechtvaardig is en wat niet. Nou, daar zijn aanwijzingen voor dat dat niet goed heeft plaatsgevonden. En ik denk dat dat belangrijk is om dat uit te zoeken. Want we leven in een rechtsstaat en dan moet je je ook aan dat soort uitgangspunten houden.
Ja. Nu houden jullie al een aantal jaar de demonstraties in Nederland tegen het licht. Wat kunnen jullie hieruit concluderen?
Ja, het is natuurlijk een heel erg lastig evenwicht om te vinden. Hè? Van ook nu in coronatijd het recht op demonstratie, wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Omdat zich te verhouden met het recht op gezondheid, wat ook belangrijk is. Dus ja, er moeten goede afspraken gemaakt worden. Maar het is niet altijd een argument om demonstraties in te perken. En sowieso op het moment dat er vreedzaam gedemonstreerd wordt, moeten ook de oplossingen, hè, op het moment dat mensen geweld tegen de politie gebruiken, dan is het duidelijk, dan mogen de geweldsmiddelen toegepast worden die daarvoor zijn. Maar op het moment dat mensen vreedzaam demonstreren, dan moet daar op een andere manier proportioneel op gereageerd worden.
Bij die Extinction Rebellion demonstranten die bijvoorbeeld op de weg gingen zitten bij het Rijksmuseum, is toch ook niet zo op ze ingemapt? Dat was een vergelijkbare situatie eigenlijk.
Ja, dat is het probleem, denk ik, wat we hebben, is dat er heel selectief door de politie wordt ingegrepen. Weet je, bij die demonstratie die zondag 500 meter verderop was, werd ook niet ingegrepen. En er was ook geen sprake van geweld. Dat was hier ook niet het geval.
Hoe groot is een voetbalveld? Dat is 50 bij 100 meter, hè?
Ja.
Oké, het Malieveld is 350 bij 200 meter. Dus dat passen 7... Een keer 2 is 14 voetbalvelden op.
14 voetbalvelden, ja.
Er waren 200 mensen toegestaan door de burgemeester. Vanwege het afstand houden en de corona-richtlijn dat je 1,5 meter afstand moet houden.
Ja.
Dus dan hebben we 200 mensen op 14 voetbalvelden.
We krijgen rekenles.
Nou ja, het rekenonderwijs houdt niet over, zeg ik.
Nee, ik ben blij.
Dan hebben we per voetbalveld hebben we 14,28 mensen. Zo 7 tegen 7.
Ja.
Ja, dus dat is een risico.
Ja.
Lijkt het damesteam van Muntendam wel.
Ja, die maken er dan wel een half veldje van, mag ik hopen. Als het een beetje zonde. Je bent een voetballer, niet om een marathon te lopen.
Ja, maar als er dan 500 man is toegestaan op Koekamp
200.
En 200 man op het Malieveld, dan is die verhouding gewoon totaal gestoord. En als je dan als politie wel ingrijpt op Malieveld en niet op de Koekamp, dan is daar wel sprake van klassejustitie.
Nou, je hebt gewoon vooraf al de boel op scherp gezet onnodig. En dat wordt nu de politie aangerekend. Dat is het ergste.
Ja. Maar dat is ook, ik denk dat dat een terecht verwijt is aan de politie. Zij hebben van tevoren besloten dat ze erop zouden slaan. In die reportage van Nieuw Nieuws zie je heel duidelijk dat de organisatie van die campagne, van die demonstratie op het Malieveld, om 4:15 vraagt om een extra, om gewoon 4 uur te respecteren, zoals is afgesproken. En dat weigert de politie. Dus na 5 minuten overleg weigert de politie om de demonstranten dat kwartiertje te geven om zich conform afspraak uit de voeten te maken.
Ik heb dat fragment dus de politie grijpt bij de hand.
Eerder in.
Ik heb het fragment bij de hand.
Het is een demonstratie, niet van de politie, maar van de coronademonstranten. Er is bijna meer politie dan demonstranten. Ze staan er weer op het Malieveld, dit keer, tegen de coronamaatregelen. En dit is de laatste voor de verkiezingen, dus dit is een grote dag.
Ja, hier strijkt de politie.
Wat ik net een poging toe gedaan heb, is het vragen aan de sectiecommandant of dat er tot 4 uur rust gehouden kan worden. En dat we dan om 4 uur massaal allemaal via de bosweg eraf lopen. En dat is nu teruggegeven aan de veiligheidsdriehoek. Is alleen maar hoop.
Aan de burgemeester en hoofdofficier.
De politie gaat toch weer ingrijpen.
Ja.
Pardon?
Wat misschien nog wel even aardig is voordat we dat map weer gaan bekijken. Nog opvallender was, is dat voor deze demonstratie zowel het treinverkeer als het autoverkeer naar het binnenstad van Den Haag schijnen te zijn stilgelegd een aantal uur. Maar dat is wat, hè? Want de A12 die komt uit op het Malieveld. Dat is de hoofdingang voor auto's in de stad. Voor 1200 mensen.
Nou, zo bang waren ze blijkbaar.
Ja, anders was het misschien nog drukker geweest.
Als we met die 1200 op een voetbalveld gaan staan trouwens. 1500 op 1400. Daar hebben we 100 mensen per voetbalveld.
Ja.
Maar ja, weet je, ik zeg ook, het is altijd wel dat er 2 nodig zijn om de dans uit te voeren. Ja, ook met de huwelijken is het altijd niet de schuld van één iemand. Jawel.
Waarom dus, zit er dat op?
Ja, wat wil je weten dan?
Nou, u zegt dat ik fake news ben.
Ja, wat wil je weten van ons dan?
Ja, waarom ben ik dat dan?
Ja, waar heb je een vraag voor mij?
Zeker fake news.
Oh. Een vraag?
Ja, ik heb een vraag.
Vraag,
nou, ik vroeg me af wat jullie ervan vinden dat de politie toch weer gaat ingrijpen.
Nou, dat vind ik gewoon nergens op slaan.
Dat meisje wat naast me staat lijkt op Greta Thunberg trouwens. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Die is verkeerd gecast.
En dat wordt overal wel goed gekeurd. Hé, hey, wat voor een verdeling gaan we krijgen in de toekomst?
Ja.
Je bent ook jong, toch?
Zeker.
Nou, gaat ook om jouw toekomst.
Zeker. Daarom doe ik een verslag van.
Ja. Goed. Zoek goed te werk, jongen.
Ja, dat snappen de demonstranten niet, hè? Hij staat hier voor hun.
Dames en heren, ik heb begrepen dat de veiligheidsdriehoek voor 10 minuten het ook niet accepteert. Dus er gaat geveegd worden. Ik zeg massaal zetten.
Nou, er rijdt eerst een busje langs het lange spandoek. Dan wordt het spandoek binnengehaald. Oh, dan wordt er meteen gemapt.
Links.
Dat is spannend uit de handen gemapt. Wordt nu echt gemapt om mensen weg te jagen.
Ja, dat is heel onsmakelijk. Daar slaan ze echt ook mensen die al weg.
Nou, ik vind dit nog. Dit is nog. En dan worden ze ingesloten, want ze zijn met niet veel. Ja, en dan komt de rest ook aan. Dan is het bal. Ja, als een collega in problemen is, geldt bij de politie, dan gaat iedereen erop af.
Ja, en dat
assistentie-collega, dat moet ook.
Ja, natuurlijk. Dat is ook volslagen logisch. Nee, maar zoals die politie op een normale manier met die demonstranten om moet gaan, moet een demonstrant gewoon van de politieagent afblijven.
Ja, dat.
En die gaat het veld weer leegvegen. En daar staan de paarden weer. En die vind ik altijd een beetje eng, eigenlijk. Maar de politie gaat het weer opruimen. Oh, daar gaan de paarden.
Die rijden dan over het majestueus grote Malieveld. Maar daar kwam ik op Twitter wel een hele leuke remake van tegen. Of als je het van wat meer van boven kijkt, zoals Omroep West deed.
Ja, wat een machtsvertoon.
Dan lijkt het heel veel machtsvertoon, ja. Maar dat roept dan tenminste ook nog wel weer op tot wat creativiteit. gele hesjes 10 december 2018. Ik zie weer een foto dat je, ja, dat is een heel klein groepje demonstranten, daar wordt een heel groot waterkanon opgezet. Het is allemaal niet.
Ja, maar dat was van tevoren gewoon duidelijk een beslissing genomen hoe ze gingen ingrijpen. En ik denk dat ze dat wat minder hebben laten afhangen van de situatie ter plekke.
Ja. Maar dat is wel gek, een paar dagen voor de verkiezingen. Want dit was geen gevaar voor de volksgezondheid. Er is sowieso. Nou, het is sowieso. In de buitenlucht zijn nog geen superspreader events vastgesteld. En er is één onderzoek waarin dat gesuggereerd werd dat het bij een aantal verkiezingsbijeenkomsten van Donald Trump zou zijn gebeurd. Maar die waren dan vaak weer binnen en buiten.
En op een terras in Leeuwarden.
Ja, maar dat was onder een parasol en in zo'n hoek met allemaal luifels. Dus dan heb je toch er blijft dan toch lucht hangen. Als je daar gaat zitten roken, dan heeft ook iedereen er last van.
Nou, ik vind het wel opmerkelijk dat je met knuppels gaat slaan om de ander te beschermen, hè, tegen het verschrikkelijke virus. Dat vind ik. Ik kan dat niet zo goed rijmen.
Ja, maar dat is misschien wel. Dan sla je wel een aantal stappen over. Dat kan je niet zo één op één zeggen, omdat de politie daar het bevel heeft gegeven om de boel leeg te gekregen. De politie heeft het bevel gekregen om de boel leeg te vegen. En dan. Dan doen ze dat. En ja, dan voeren ze dat uit. Het gaat er natuurlijk om dat die opdracht is gegeven. En het gaat er bij het begin om dat maximaal 200 demonstranten zijn toegestaan.
Omdat als er meer demonstranten zouden komen, dan zou mijn gezondheid in gevaar komen. Ja. En daarom slaan ze er natuurlijk op los.
Nou, dat was in januari natuurlijk ook al zo met het waterkanon. Je bent bang dat mensen griepachtige klachten krijgen en je gaat midden in de winter met een waterkanon rond.
Alleen om jullie te beschermen.
Om jullie te beschermen, ja.
Maar de politie had eerst gewoon 200 man toegelaten, hè, tot het Malieveld. En de rest hadden ze teruggestuurd. Dus ja. Toen die demonstranten de stad ingingen en de politie realiseerde dat dat misschien nog wel gevaarlijker zou kunnen worden. Toen hebben ze gewoon maar iedereen alsnog.
Ja, maar ze wilden volgens mij niet. Deze heb ik niet meegekregen.
Nou, er waren. Kijk, de politie die heeft eerst 200 man toegelaten op het Malieveld. En daarna de boel hermetisch afgesloten. En andere mensen die op weg waren naar het Malieveld, die werden dus tegengehouden en die werden naar de binnenstad gestuurd.
Mm-hmm.
Vervolgens realiseerde de veiligheidsdriehoek zich waarschijnlijk wat daar ging gebeuren. Dus die dacht, dan kunnen we het misschien beter bij elkaar houden en dan maar allemaal toelaten op het Malieveld. Dus dan zie je ook in de beelden, zie je dat de politie op een gegeven moment ruimte maakt en die laat een hele berg demonstranten toe tot het Malieveld, terwijl er al 200 man zit. Dus de politie creëert op dat moment bewust zelf wel overwogen die overschrijding van hun eigen regels.
Ja, maar dan nog eens met 1200 mensen niet zoveel aan de hand, hè?
Nee, dat hebben ze denk ik op dat moment ook zelf besloten. Of dat is door de veiligheidsdriehoek besloten. En als je dan tot 4 uur daar een afspraak over hebt, maar je gaat om 3:50 erop slaan, dan is het wel een beetje gek.
Ja.
Tenminste, ik vind het een beetje gek. Het deed mij enorm denken aan de voetbalrellen van vroeger.
Ja, maar bij voetbalrellen werd er nooit zo hard doorgemet.
Nee, zeker niet. Nee, daar heb ik verschillende malen tussen gezeten. Nou,
ik heb ook in het Oosterparkstadion gezeten. Inderdaad, dat was meer een spelletje uit. Dat was echt een spelletje uitlokken. Meer een soort levend stratego soms dan dat er echt gemapt werd. Maar de demonstratie was aangekondigd vorige week. En toen, waarschijnlijk nadat de gemeente had gezegd, nou, dan mag je met zoveel mensen op het Malieveld gaan staan, toen hebben ze hem afgezegd. En toen zijn ze later toch daar gaan afspreken. Waardoor de politie op papier weer verrast werd. Ja, in de praktijk is er zondagmiddag denk ik al lang elk verlof ingetrokken waar dat mogelijk is. Maar er is dus al sinds vorige zomer is er dit soort gedoe tussen de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie. De driehoek die moet al die demonstraties in Den Haag in goede banen leiden. En dat zijn er soms echt honderden per week. Het hele driehoeksoverleg zit een bijlage elke week bij met allerlei demonstraties. Van 5 mensen die voor de ambassade van Irak gaan staan in Scheveningen. Omdat ze het ergens niet mee eens zijn tot iemand die in zijn eentje voor de Tweede Kamer gaat staan. Je hoeft dat niet toestemming voor te krijgen van de gemeente, maar je moet het wel even melden. En het idee van die melding is dat de gemeente je dan zoveel mogelijk probeert te faciliteren. En dat de gemeente dus ook een beetje een idee heeft van wat er allemaal te wachten staat om bijvoorbeeld politiecapaciteit te plannen. En wat die groep virus-criticasses is gaan doen, nadat het een paar keer op het plein en rond de Tweede Kamer tot schermutselingen kwam, toen zijn ze steeds onaangekondigd gaan demonstreren. En daardoor werk je dus niet alleen de roostermakers bij de politie heel erg op de zenuwen, maar de hele veiligheidsketen, want ja, rondom het Binnenhof is de beveiliging natuurlijk flink opgeschroefd. En daar zit al zoveel onmin bij de gemeente is daarover ontstaan. Dat telt denk ik allemaal op een gegeven moment op. En dat draagt hier ook aan bij. Maar dat is nog steeds allerminst een rechtvaardiging om er zo op in te slaan. Want de meeste mensen die daar komen op 10 na weten die helemaal niet van dat traject bij de gemeente af.
Nee, het is een paniekreactie af en toe, wat ik zie ook aan de beelden. Ook bij de politie is er sprake van erg veel paniek.
Het is ook een wedloop die ze natuurlijk niet gaan winnen. Dat hebben ze, als het goed is, wel geleerd van die voetbalrellen. Dat ga je met geweld niet oplossen. Hè? Uiteindelijk hebben ze het met een mix van maatregelen toen gefixt.
Ja.
En kwam het onder controle. Maar met puur geweld, wat ze initieel probeerden. Ik heb ook wel politiepaarden over me heen gehad in een binnenstad en zo. Dat is gewoon niet gelukt. En dat gaat ze nu ook niet lukken. En dat lijken ze wel op een of andere manier uit te lokken. Dat is gewoon onhandig.
Maurits 1, Twitter-account @Maurits1. Een Brabant-Dut in Rotterdam is een police officer met een built-in bullshit detector en doet iets met sociale media. Dit is zijn personal account. Views expressed are on my own. We gaan heel even lachen. Er was helemaal geen demonstratie op het Malieveld. Het was een derby en Tiger Roll heeft gewonnen. Op de beelden van Omroep West.
Tiger Roll, maybe Justin Pezzing Company at the line. Then Bless the Wings and Annabelle fly third and fourth. Clear from the lands far. Then came Road to Riches and Gasline Boy.
De tweet van het jaar, echt waar.
Hij is leuk, hè?
Ja.
En we hebben het zo nodig.
Meesterlijk.
Matthijs Pontier is de lijsttrekker. Dus hij is in ieder geval oud raadslid voor de Piratenpartij en al jarenlang lijsttrekker. En komt bij verkiezingen steeds net niet in de Kamer. Matthijs Pontier was ook deze keer weer kandidaat Kamerlid. En hij twitterde de beelden van die rellen. Onder andere die vrouw die voor de bus werd gegooid. En zijn pagina werd op Twitter geblokkeerd maandag.
Niet.
Ja. En toen dacht ik, is dit waar? RTL Nieuws was het ook opgevallen. Voor de rest niet zoveel over gelezen. Maar we hadden eerst al die tweet van Baudet, waar dat labeltje bij kwam te staan.
Ja.
Waarvan achteraf zeer twijfelachtig was of dat wel terecht was. Dat zeiden ook andere Kamerleden. En nu Matthijs Pontier op Twitter.
Ja, het is een ongewenste manier van ingrijpen van sociale media.
Ik bedoel, het is buitenlandse inmenging. Het is buitenlandse inmenging. Het is buitenlandse inmenging in een verkiezing.
Het is zeker buitenlandse inmenging. Maar ze hebben een verantwoordelijkheid voor hun product. Alleen ze regelen toezicht daarop niet fatsoenlijk in. Dus je krijgt dan een klacht. Ik heb het zelf op YouTube ook wel eens gehad. Dan post je een film. Daar doet iemand een klacht. Iemand dient er een klacht op in. En meteen gaat die film offline. En dan ben je maanden bezig om de boel weer online te krijgen als je in je recht staat. En wat ik in dat geval gewoon stond, ik had zelfs een brief van de rechthebbende en de uitgever en noem het allemaal maar op. Maar dan nog doen ze gewoon heel moeilijk, want ze hebben geen middelen beschikbaar om die diensten gewoon te controleren.
Maar het is natuurlijk wel zeer kwalijk dat je een lijsttrekker van een politieke partij zijn Twitter-account afneemt, blokkeert tijdelijk, een paar dagen voor de verkiezingen.
De stembussen waren zelfs al open maandag.
In tijden waarin je eigenlijk alleen maar nog digitaal campagne kan voeren.
Ja.
Ja, en dan op basis van één tweet. Niet op basis van een structureel misbruik van het middel, maar gewoon één tweet.
Met een heel terechte vraag die ook door Amnesty International werd gesteld.
Ja, absoluut. Ja, ja, weet je, misschien heeft iemand van Binnenlandse Zaken naar Twitter gebeld en gezegd van, joh, offline, geen idee, kan maar zo.
We weten
iemand
het niet.
In ieder geval met korte lijntjes, want ik kan me... Ja, ik heb zelf niet zo heel veel ervaring met het rapporteren van tweets en hoe snel erop gereageerd wordt. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze dat doorgaans binnen 4 uur doen. Kan ik me gewoon niet voorstellen.
Ik noem het liever desinformatie. Dat is wat meer de term die algemeen gebruikt wordt.
Kees Verhoeven.
Nepnieuws blijven noemen. En toen zei je, je ziet spoken, dat is onzin. Dat is van alle tijden. En je bent gewoon bang voor een ander geluid. En toen werd een beetje gedaan of het een overdreven voorbeeld was. Nou, afgelopen jaren hebben we natuurlijk wel een aantal dingen gezien. In heel veel landen zijn verkiezingen. Of referenda, zijn toch beïnvloed door inmenging van buitenaf.
Maar die inmenging van buitenaf, daar is toch eigenlijk helemaal geen bewijs voor geleverd. Behalve dan insinuaties.
Hier, bij onze verkiezingen, dit was een internetcollege van Kees Verhoeven over desinformatie en nepnieuws met kiezersvragen van een paar maanden geleden. Kees Verhoeven is Kamerlid van D66. En zijn partij levert de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren. Zij is niet alleen de baas van de AIVD, de geheime dienst, maar zij is ook de organisator, de eindverantwoordelijke voor de organisatie van de verkiezingen.
Heeft het echt wel impact? En zijn er dus gewoon vele duizenden mensen die dit soort theorieën geloven? Dus ja, en die zijn daardoor niet meer ontvankelijk voor bijvoorbeeld adviezen over hun gezondheid.
Het is een algemeen probleem van het onderwijs, is dat het grote verhaal niet verteld wordt. En dat, ik bedoel, de historie en de beïnvloeding van verkiezingen in het verleden...
Dat is gewoon gevaarlijk. Dat ondermijnt de bereidheid om je te willen laten vaccineren.
Sorry, Roy.
Oh. Mijn mond open.
Nee.
Ik heb...
Wat Kees Verhoeven verderop in deze Q&A over politiek in cyberspace, als staten dan toch in moeten grijpen, hè? Bijvoorbeeld als het dan gaat over... corona. Het enige wat een overheid kan doen is druk uitoefenen op de techbedrijven.
Ja, ik denk dat de verkiezingen zijn gelijk bewijzen. Want ondanks zwaar misdragen van de overheid werden de twee partijen die daar verantwoordelijk voor zijn niet afgestraft.
Nee, maar dat, maar dat hoeft niks te zeggen. Dat is iets wat jij ziet. En dat verband kan goed bestaan. Maar voor buitenlandse inmenging in onze verkiezingen is dit voorbeeld van... het blokken van Matthijs Pontier is een heel duidelijk objectief aantoonbare gebeurtenis.
Ja, maar hebben wij in Nederland buitenlandse inmenging gehad dan? Nee toch? Dat is toch niet hard bewezen?
Nou, Twitter is niet een Nederlands bedrijf.
Buitenlands bedrijf, toch?
Ja, nee, op die manier. Ja, ja. Zeker, tuurlijk.
Dus feitelijk...
Ja, Twitter. Nee, Twitter grijpt hierin. Ja.
Maar nu
ja,
kan het zijn, het kan zijn dat Twitter daarom is verzocht door een Nederlandse overheid.
Ja, maar dan is het andersom, toch?
Ja, maar het is in beide gevallen deugt het niet.
Nee, het deugt zeker niet.
Ja, wie moet daar dan onderzoek naar doen?
Turkije of zo? Of een Afrikaans land?
Er zijn dus verkiezingswaarnemers uit Djibouti.
Ja.
Verhaal in het AD op verkiezingsdag van Frank Renaud, dat is de correspondent in Parijs. En ook mijn stagebegeleider geweest. Hele aardige... intelligente, creatieve verslaggever. En er is een missie gestuurd door de International Parliamentarians Congress, waarbij parlementsleden uit 12 landen zijn aangesloten. En ik denk dat Mohamed Ali Houmet, die de IPC-missie voorzit en zelf parlementsvoorzitter is in Djibouti, met twee collega's uit Pakistan kwam, dat hij een iets relaxter weekje in gedachten had dan wat hij hier aantrof. Want hij moest nogal aan de bak.
Ja, een redelijke puinhoop voor zo'n geciviliseerd land.
Ik vind de verkiezingen echt slordig georganiseerd. Ik ga niet hier roepen dat er fraude is gepleegd. Of dat er gerotsoord is met briefstemmen. Maar wat mij opviel, zowel in wat er vanuit het kabinet kwam, dat mevrouw Ollongren op dinsdag, hè, stemmen ze gaan maandag open de hele dag. En dan komen al die briefstemmen, gaan ze even openmaken. En dan dinsdagochtend gaan we nieuwe regels voor wat meetelt invoeren. De protocollen die bij elke verkiezing waar ik geweest ben werden gevolgd, die werden ook niet goed afgelegd. Bijvoorbeeld, mijn stempas werd gecontroleerd door dezelfde persoon als die mijn identiteitsbewijs controleerde. En die zocht ook nog eens op in het Centraal Kiezersregister of mijn stempas geregistreerd stond en was toegelaten tot de verkiezing. Dat zijn normaal handelingen die door twee of door drie leden van het stembureau elk eentje moeten worden uitgevoerd. Deze man deed alles in zijn eentje en er zat een vrouw naast. Er zaten geen drie, maar twee leden in het stembureau. Het enige wat die vrouw deed was mij een stembiljet geven. En dat is natuurlijk de minst interessante handeling van zo'n verkiezing. Als je dat soort kleine dingen, dat gaat altijd goed. Maar dat was dus nu slordig. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met alle coronamaatregelen die genomen moeten zijn.
En natuurlijk, en dat viel mij ontzettend op in het stembureau waar ik nu kwam, is dat daar niet de mensen van 50, 60, 70, 80 zaten. Maar het was een blik jongeren van, nou, ik denk max 22. Die doen dit voor het eerst, Jan-Willem.
Ja, dus bij mijn stembureau waren het gewoon wel andere. Ik denk mensen, okay. Er zijn heel veel ambtenaren die bij de gemeente werken, die gaan bijvoorbeeld op zo'n stembureau zitten.
En maar als je dat dan nu heel veel jongeren gevraagd, omdat corona gevaarlijk, zeker voor mensen van een bepaalde leeftijd. En daarom zijn er echt bussen vol jongeren aangetrokken om tijdens deze drie stemdagen dit soort werk te moeten doen. Dus ik snap hierin dat het soms iets anders ging dan al die jaren.
Ja, maar dit waren geen jongeren. En ik neem ook aan dat niet drie kids van 18 bij elkaar samen op een stembureau worden gezet.
Daar is dan altijd wel iemand. Wel hoor, in mijne wel, ik heb het gezien.
Maar drie tieners. Die alle geven alle
23.
Oké, okay, ja, maar als jij 5 jaar bij de gemeente werkt, dan heb je al 4 verkiezingen meegemaakt. Dus dat hoeft niet zoveel te zeggen. Ja, maar je gaat toch elk jaar gaat Nederland wel een keer stemmen. En het is elk jaar dezelfde handeling die moet worden uitgevoerd.
Ja, dit
ik denk ook niet. Je kan ook heel moeilijk sjoemelen, denk ik, bij verkiezingen in Nederland. Want er zijn zoveel mensen die eraan meedoen. En het is zo'n routineklus vaak.
Ja, en dat is een capaciteitsissue. Ze moesten in één keer 3 dagen open. Spelregels werden tijdens het spel veranderd. Hygiënenormen, kwamen allerlei dingen bij.
Je hebt ook van die centrale tellocaties. Daar mocht ik niet naar binnen in Den Haag.
Nee?
Nee. Ik was
daar. Had je geen mondkapje?
Nee, ik kreeg nog voordat ik mijzelf had voorgesteld als iemand die even wilde komen kijken bij het tellen, kreeg ik een gloednieuwe K95 mondmasker op. En vervolgens deelde de beveiliger me mee dat er geen publiek was toegestaan. Dat we hebben vanochtend besloten dat er niemand naar binnen mag.
Je mag er niet naar binnen. Dus als je bij een van deze palen eens zou willen buiten. Okay,
wanneer wil je ook naar binnen?
Dat kan ik je niet vertellen. Waarschijnlijk mag je ook niet naar binnen. Omdat we mogen niet laten kijken bij de teller.
En ik was daar denk ik om 9:15 of zo. En vanaf 9:00 zou het tellen beginnen. Maar toen zei ze, ja, het tellen is nog niet begonnen. Maar je mag ook niet naar binnen, maar je kan buiten kijken. We hebben speciaal voor de gelegenheid de gordijnen omhoog gedaan, zodat je van buiten kan zien hoe dat allemaal loopt. Dan hadden ze inderdaad ook de tafel waar dan de stemmen op zouden worden opengemaakt. Dat hadden ze aan de raamkant gezet. Maar ik zei, ja, ik mag gewoon naar binnen. Nee, dat kan niet. Ik zeg, wel, dat staat in de kieswet. Nou, en toen liep er even iemand weg. En toen moest ik een kwartier wachten. En het was heel aardig. Die beveiligers die waren heel aardig. En die zaten ook echt zoiets van, kut, we hebben hier toch niet te maken met een of andere viruswappie die stampij komt schoppen om 9:00. Het was ook ijskoud. Dat was bij het World Forum. Niet te verwarren met het World Economic Forum. Het World Forum, dat zijn de statenhallen waar vroeger North Sea Jazz werd georganiseerd. Dat is tegenover het Katshuis, de ambtswoning van de premier. Ja, we gaan ergens vanmiddag gaan we pas tellen. En ja, dan mag je komen. Was dan na een kwartier. Dan mag je bij het raam komen kijken. Ik zei, ja, maar hoezo wil je naar binnen? Ik zeg, ja, ik heb ook twee oren. Ja, dat is waar. Nou, dan moet je dan melden. En als het dan niet te druk is, dan mag je kijken. Ik vond het een hele rare gang van zaken. Ik ben ook niet meer teruggegaan. Ja. Want wat was nou het springende punt waardoor ik denk dat heeft dat tellen heeft helemaal niet zoveel zin om naar te kijken. De enveloppen waarin al die stemmen zaten, die waren al maandag geopend. Maandag en dinsdag. Via zogenoemde vooropen procedures, ja. En dat houdt in dat alle stemmen per post. Daar heb je dus, nou, we weten tegenwoordig allemaal, het stembiljet zit in een aparte envelop die je dichtmaakt. En die doe je in een tweede envelop en daar doe je stempels bij. En dat moet je opsturen naar het stembureau. En dat kunnen die oudjes dus niet. Even, hè?
Ik denk dat heel veel mensen geen raketwetenschap. Dit niet kunnen.
Nee, Jan Terlouw kon het ook niet. Dat videootje heb je recht gezien.
Van een zekere leeftijd.
Ja, maar er werd alom gesuggereerd door alle tv-zenders die dat filmpje hebben uitgezonden, dat, dat bij hem nog geen sporen van ouderdom op het die het geheugen aantasten zijn gesignaleerd. Dus als hij dat al verkeerd doet. Wat ik zag was dat hij gewoon heel veel moeite had om dat grote stembiljet met al die partijen in die kleine envelop te douwen. En daardoor is hij uit zijn concentratie gebracht en deed hij die stempas te laten bijeen. Zo leek het. Dus ik had gedacht, ja, doe dan een iets grotere envelop. Dan heb je al volgens mij de helft van de ellende verholpen. Maar die briefstemmen, als je die dus eerder opende en wat ze bij dat vooropenen doen, dus dat hebben ze afgelopen maandag en dinsdag gedaan, dan maken ze de buitenste envelop open en dan kijken ze of daar inderdaad een stempas en een los stembiljet in zit. Controleren ze die stempas, de stempluspas heet dat in het geval van 70-plussers. Is die geldig? Nou, dan gaat de envelop met het stembiljet in een kliko. En die kliko wordt dan woensdagochtend op z'n vroegst opengemaakt om die briefstemmen te tellen. Dat vooropenen mocht, mits je dat openbaar bekend maakte dat je dat ging doen. En daar heb ik echt lang naar zitten zoeken op de website van de gemeente Den Haag. En dan zowel de site voor de verkiezingen, de site voor de gewone burger, als het raadsinformatiesysteem. Ik ben in alle drie redelijk thuis. En ik kon het dus nergens vinden. Ik zag alleen op de Instagram-pagina van burgemeester Jan van Zanen dat hij op maandag aanwezig was bij het vooropenen van de brieven. En woensdagochtend, dat was het enige wat ik kon vinden, zou de telling vanaf 9 uur beginnen in het World Forum. En daar mocht ik toen niet naar binnen.
Ja, dat is wel een procedure gaatje.
Ja, het is gewoon niet. Het is slecht.
Niet volgens het boekje.
Ja, en het is nou niet dat dit heel ingewikkelde. Er zijn moeilijkere dingen aan het besturen van een land dan verkiezingen organiseren.
Ook in coronatijd? Want ja. Dat nekt ons misschien wel.
Nou, dat nekt ons. Nu wordt er nog best wel veel her en der gezegd. Er is fraude gepleegd. En ik denk niet dat het geval is. Want ik heb bij een aantal gemeenten gewoon wat van die briefstembureau uitslagen doorgevlooid. Er zijn allemaal processen verbouw. Ik zal even uitleggen, want het is wel goed als je dat misschien zelf gaat doen in je eigen gemeente. Samen zien we meer dan ik in mijn eentje. Er zijn voor het briefstembureau, alle brieven, alle poststemmen zijn op één bureau geteld. Of sommige gemeenten hebben een aantal poststembureaus. En die hebben allemaal hun eigen telformulier. En dat heet het formulier E2. En als je het procesverbaal E2... opvraagt bij de gemeente. Het staat vaak op de website. Dus het moet onverwijld na het afmaken van die processen verbaal op internet worden geplaatst. Het staat in de tijdelijke COVID-kieswet. In procesverbaal E2 kan je precies zien hoeveel stemmen er binnen zijn gekomen per post, hoeveel er meetellen en ook wie de meeste stemmen hebben gekregen. En wat ik zag, ja, Rutte heeft daar echt wel met dikke voorsprong gewonnen in veel gemeenten. Maar ik zag niet hele grote afwijkingen met bijvoorbeeld hoeveel in een gemiddeld of een willekeurig ander stembureau in die gemeente op Rutte werd gestemd. Dus er is geen enkele, er is geen enkele aanleiding om iets daarachter te zoeken.
Nee, dat denk ik ook niet.
Alleen van de gemeente Den Haag kan ik die processen verbaal nog nergens vinden. En Roy, je had in Nijmegen, was er ook wat aan de hand, vertelde jij?
Ja, ik las een aantal berichten dat er in Nijmegen heel veel briefstemmen waren bezorgd, die daar in eerste instantie niet hoefden te zijn. Dus die hadden waarschijnlijk door een of andere postroutering hebben ze dat allemaal die kant op gebracht.
Maar de post had afgesproken met het ministerie dat alle briefstemmen zouden worden bezorgd in de gemeente waar de stem zou worden uitgebracht, of waar de burger woonde. En toen ik dat hoorde, denk ik van nou, dat is wel de meest veilige manier om dat poststemmen te organiseren. Dan gaat het dus toch zo mis, hè? En toen ging ik eens een beetje doorvlooien een aantal van die processen verbaal van de briefstembureaus. En toen kwam ik volgens mij in Zeist tegen op één dag retouren-enveloppen. Toegelaten kiezers. Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan. De stempluspas ontbreekt. 993 keer. Ik geloof van de 5000 enveloppen. En de envelop met het briefstembiljet ontbreekt. Of het briefstembiljet ontbreekt. Dat was in 92 gevallen. Maar dit is dus bij één briefstembureau in Zeist.
20%.
Ja, maar er was dus iets met die stemmen. En wat schreven ze daar ook alweer over? Ja, ik heb dit allemaal vandaag nog zitten doorvlooien, want het kwam gisteravond laat pas een beetje online.
Ja, ik zag hele rare communicatie van jou qua tijden.
Ja, ach, je wil niet weten.
Als je dit zo concludeert, dat het CDA dan akkoord is gegaan met dat briefstemmen, joh.
CDA heeft wel, krijgt relatief veel bij dat briefstemmen.
Dat zeg ik, als de 70-plussers per brief kunnen stemmen. En ik zie
maar sommige gemeenten heb je het echt over 10% van de stemmen per brief.
Nou, ik heb gekeken, gemeente. Voornamelijk CDA-stemmers, hoor.
Nee, VVD wint vrijwel alle briefstemdingen, alle briefstembussen die ik heb gecontroleerd. Ik zal even kijken, waar heb ik zoal mijn licht opgestoken? Wat heb ik gedownload? Gemeente Reuzel, gemeente Hellendoorn, Hilversum. Even kijken, Zeist had ik dus. En stembureau 34, dit is. Er liggen de gemeente Noordwijk. Nou, ik heb deze er live bij. 17.3 geopend. En dan hebben we het hier 2933 getelde stembiljetten die meedoen. Dus bijna 3000. En daarvan gaan er 872 naar Mark Rutte. 308 Geert Wilders. En bij het CDA bijvoorbeeld 355 Hoekstra, 250 Omtzigt. Nou, dan zouden we even moeten kijken bij de gemeente Noordwijk of dat een beetje in verhouding is met de uitslag van de andere stembureaus. Dus dan gaan we naar noordwijk.nl. U kunt dit thuis dus ook doen, hè, dit weekend. Doe dat, want het is ook goed voor uw vertrouwen in de democratie dat al deze stukken online te vinden zijn. En dat u het zelf kan controleren. Verkiezingen. Even kijken, daar staat hij. Uitslag verkiezingen TK21. Uitslag gemeente Noordwijk.
Toch is het wel mooi.
Hoeveel zijn er? 3000 poststemmen, hè? En er zijn 22.624 geldige stemmen uitgebracht. Nee. En daarvan gaan er, van die 22.000 gaan er bijna 8000 naar Mark Rutte. Dus die verhouding klopt wel ongeveer met het briefstemmen. Maar raar is dus dat van de gemeente Nijmegen is dat proces verbaal nog niet te bekijken. Van de gemeente Den Haag ook niet.
Raar.
Juist diegene die je wel wil controleren, die kan je niet controleren.
Ja. Ik hoorde van sommige mensen dat Sigrid Kaag in hun televisie woonde. En dat ze dus in dat opzicht de tv op Marktplaats zetten en een nieuwe kochten. En ook daar bleek Sigrid Kaag weer in te zitten. Het is natuurlijk dat je met 1,4 miljoen hè, heel veel leuke...
1,4 miljoen euro, dat was het budget van de campagne van D66, weten we dankzij Follow the Money en dankzij het openbaar maken van de giften aan politieke partijen.
Nee, maar als je dus elke dag je tv aanzet en daar zie je D66 en je ziet mevrouw Kaag en ze zegt we gaan voor nieuw leiderschap. Het werkt hetzelfde dat ik de tv aanzet en ik zie fantastische witte sneakers. elke dag weer.
Met die sneakers had mevrouw Kaag nog niet te veel succes een paar maanden geleden, geloof ik.
Nee, maar je snapt toch wel hoe reclame werkt?
Zeker. En reclame had D66 in overvloed. Want ook de kranten waren vol met advertenties van Sigrid Kaag. Alle mensen die nu ook zeggen dat de rol van de mainstream media is uitgespeeld bij verkiezingen en dat die niet... dat mensen daar niet naar luisteren. Je kijkt naar het verkiezingsresultaat en je ziet dat het wel degelijk effect heeft. Want we kunnen die reclamecampagnes niet loszien van de opkomst van Kaag. Hoewel Kaag natuurlijk ook wel vriend en vijand verrast heeft met haar optreden tijdens de debatten. Laten we dat niet vergeten.
Tijdens de debatten deed ze het goed. Maar als je het hebt over, we hadden het net over nepnieuws. En als je dat dan in een wat breder perspectief zet en je hebt het er dan over hoe je dat in onderwijsland zou moeten brengen. Dan heb ik twee voorbeelden. We nemen even een talkshow waar op een gegeven moment een fotograaf werd gepresenteerd. En die man die werd voorgesteld als de fotograaf van het Koningshuis. En gaf vanuit die hoedanigheid dus voor de tv zijn mening.
Was dat Robin Utrecht?
Nee, Beekman was dat volgens mij. Uh-huh. En die maakt ook de campagnefoto's voor D66. Maar dat werd er even niet bijgezet.
Ja, dus, maar ja.
Nee, maar ik vind wel als jij iemand...
Martijn Koning was van GroenLinks grappenschrijver van Jesse Klaver 4 jaar geleden.
Ja.
Dat las ik ook in een bijzinnetje in het Parool. Maar dat zijn wel inderdaad disclaimers die je er graag bij leest, ja.
Als jij een fotograaf commentaar laat geven op een verkiezingscampagne, dan moet je zeker de campagne melden waar hij bij betrokken is. Op dit moment. Dus waar hij een factuur voor stuurt. Dat is niet iets van 4 jaar geleden. Nee, dit jaar zit hij in die campagne. En dat is ziek. Als je nu teletext bekijkt, dan zie je op teletext staan dat D66-leider Kaag vindt dat de avondklok snel eraf moet.
Oh, nu wel.
En vervolgens wordt erop gereageerd door minister Grapperhaus. En er wordt op gereageerd door minister Van Ark. Maar ook in dat bericht kan gewoon een journalist opschrijven dat het D66 en leider en minister van Buitenlandse Zaken Kaag. Hè, dat maakt het wel even allemaal wat transparanter. En dit soort fuck-ups, trucs, nepnieuwsachtige dingetjes of manier van sturing van de berichtgeving, dat moeten ze op een fatsoenlijke manier op een onderwijsinstituut uitleggen.
Ja.
Want dit is wat er tijdens de hele campagne gebeurde. Dit is ook wat er rond die corona shit gebeurt. Dat is waarom er bij een groot deel van de Nederlandse bevolking weinig vertrouwen is in de overheid. Ook in de media.
Ik heb daar wat voor. En dat is een lespakket van de stichting Future NL.
Wie heeft het nieuwsbericht geschreven? Als je twijfelt of het nieuws nou nep of echt is, controleer dan even de schrijver of die wel betrouwbaar is. Als je niet weet wie het is, google hem dan even. Check altijd wat iemand probeert te zeggen met een bericht of een filmpje. Want soms probeert hij gewoon je over te halen om iets te kopen of je iets te laten geloven. En dan is het reclame en is het geen nieuws. Let op de kop. Als er een heleboel uitroeptekens in staan of hoofdletters, ja, dan is het vaak nep. En dat geldt ook voor het bericht. Als daar veel fouten in staan of het heel slecht is geschreven, is het vaak ook niet waar. Check waar het bericht geplaatst wordt. Is dat alleen op social media of staat het ook in de krant en is het in het journaal geweest?
Goeie tips, hè?
Hele goede tips.
Ja, dit is het onderwijs van de toekomst?
Nee, dit zijn gewoon tips.
Ja, maar Roy is thuisonderwijzer. Leg jij dit zo uit?
Nee, dat leg ik niet zo uit. Maar daar komen dan wel dat soort tips in voor. Maar dat is een uitvloeisel uit wat je eerst uitlegt.
Ja,
okay. Je gaat eerst een nieuwsbericht analyseren. En dan in mijn geval laat ik mijn dochter dan daar een mening over hebben. Niet over het bericht in het nieuwsbericht, maar over hoe het gebracht wordt. Ja.
Deze geluidsfragmenten zijn afkomstig uit een lespakket van de stichting Future NL. En in de raad van advies en het bestuur van Future NL zitten onder andere Prinses Laurentien. Want dit gaat onder meer om digitale geletterdheid. En Prinses Laurentien komt op voor de mensen die laaggeletterd zijn. En ook Prins Constantijn zit in de raad. Die zit in de raad van advies. Als natuurlijk iemand die van alles met tech en de digitale toekomst van Nederland van plan is. De oprichter van Future NL is Steven Schuurman. Nooit eerder in de geschiedenis gaf een donateur zoveel geld aan een politieke partij, schreef Follow the Money. Tech-miljardair Steven Schuurman schonk €1 miljoen aan D66 en €350.000 aan de Partij voor de Dieren.
Wauw.
De Onderwijspartij.
Nou, dat is een labeltje wat ze zelf roepen, hè? Maar als je er inhoudelijk naar kijkt, dan is het flinterdun.
Mag dit nou?
Die vermenging van zaken bedoel je?
Loop je nou het risico dat invloed wordt gekocht? Klaas de Vries schreef daarover in een nota. In 2000 was hij minister van Binnenlandse Zaken. Toen schreef hij over de verkiezingen. Hoewel verkiezingscampagnes, althans in vergelijking met sommige buitenlandse politieke tradities, relatief sober zijn, betreft dit een kostbare aangelegenheid voor politieke partijen. Het risico bestaat dat indien bepaalde politieke partijen substantieel sponsorgelden verwerven en daarmee hun financieel draagvlak versterken, dit de politieke verhoudingen beïnvloedt.
Het feit dat zo'n partij dat soort centen aanpakt, dat geeft wel te denken. Waren ze er zelf niet ooit heel kritisch over?
Nou, ik heb voor de Telegraaf het kabinet Rutte 2 verslagen vanaf het Binnenhof. En die digitale vaardigheden, dat zat in mijn portefeuille. Dat was onderwijs. Media zit daar ook, is ook ondergebracht bij het departement van onderwijs. Dus dit kwam wel langs. En ik denk digitale vaardigheden. Dan moet je altijd langs bij Kees Verhoeven.
Ja. Moeten we meer les krijgen over nepnieuws, vraagt Matthijs. Of is dat niet nodig? Ik denk dat dat een goed idee is. Nepnieuws is denk ik een onderdeel van het vak digitale vaardigheden. D66 heeft er al vaker voor gepleit om vanaf het zesde levensjaar, dus vanaf de basisschool zou je kunnen zeggen, derde klas basisschool, om wat meer te leren over
digitale vaardigheden. De motie hierover is al in 2015 aangenomen. Die motie is ingediend door Paul van Menen van D66... de kamergenoot van Kees Verhoeven. Natuurlijk door dat sleepwet-referendum en de draai die D66 daar maakte, is natuurlijk wel wat van die glans afgegaan.
Jo, ik dacht dat D66 zijn glans eigenlijk al kwijt was toen ze burgemeesters lieten aanwijzen en dat Koningshuis toch bijna de inzien niet zo erg vonden.
Nou ja, het Koningshuis doet nu mee, kennelijk in die stichting.
Dat blijkt wel. Maar zo'n internetondernemer die 1,4 miljoen schenkt aan een partij, zonder daar iets voor terug te willen. Ben ik achterdochtig als ik dat enigszins opmerkelijk vind?
Nou, ik weet niet. Ik ben misschien denk dat wel mensen zullen zeggen dat je achterdochtig bent. Daar kan ik dan wel bij zeggen dat die achterdocht is niet ongezond. En dit is misschien meer de wereld van Roy. Maar er zijn natuurlijk mensen die rijk zijn en die geld aan een politieke partij schenken omdat ze dat een belangrijk instituut vinden. Zolang het openbaar gebeurt, prima. Wij kunnen dit nu wel allemaal nalopen. Dan kunnen ze niet beschuldigen van achterkamertjes politiek, want we kunnen gewoon meekijken.
Ja, je weet niet waar de wederdienst te zitten als die is afgesproken. En
ja, want daar kan ik niet meekijken inderdaad.
Nee, maar ja, is die wederdienst misschien niet die motie voor digitale vaardigheden onderwijs? Want als je op de site van FutureNL kijkt, dan kan je complete lespakketten downloaden.
Gratis.
Vanaf 6 jaar. Ja,
maar daar zijn toch heel veel partijen die gratis lespakketten ter beschikking hebben.
Maar misschien is dat de bedoeling dat dit lespakket wordt gebruikt.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dat op die manier gepromoot wordt. Maar weet je, dat zijn wel zaken waar leraren zelf over beslissen.
En ja, scholen denk ik of niet.
Hè?
Scholen denk ik of niet.
Nou nee, dat soort lespakketten, dat besluit een docent zelf.
Echt zonder overleg met andere docenten?
Natuurlijk, dat bespreek je wel met elkaar. Maar en dan hoor je ervaringen, je wisselt ervaringen uit en je wisselt misschien wat achtergronden uit. Ik wissel ook heel veel dingen uit met docenten. Niet alleen thuisonderwijzers, maar ook gewoon.
Misschien moet jij het pakket eens bekijken. En dan dat we daar volgende week dat didactische oog eens even over laten gaan. Want we moeten verder, want we moeten door.
It's a very pertinent question to ask: how do we build back better?
To build back better or whatever. We have a chance to reset the clock and build back better than before.
To build back better than before.
Remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic.
Joe Biden calls it Build Back Better.
Build Back Better.
Building Back Better.
To do things differently. To build back better.
We're going to build it back better.
And build it back better.
My plan to build back better.
Start taking all the problems that have been created in education, mental health,
Bill.
Start to build back in a positive way.
Een buitenlandse inmenging in de Nederlandse verkiezingen. Dat is een beetje het thema van deze uitzending. En dat gebeurde niet alleen met Thijs Pontier. Op YouTube werd een podcast verwijderd met Wiebren van Haga van het Forum voor Democratie.
Die krijgen in eerste instantie gevoelige content.
Dit is
en
de
daarna ga je
maker.
Voor uitpluizen, dan krijg je een mailtje later. En dan komt er inderdaad de richtlijn, halen ze erbij. Maar in eerste instantie is het gevoelige content waar ze op eraf gooien.
Kennen jullie Blackbox.tv? Dat is een internetcenter. Het lijkt een beetje op de formule van Café Weltschmerz. Ziet er wat gelikter uit. Is ook helemaal opgekomen tijdens de coronapandemie als nieuwe media vluchtheuvel voor mensen die in het kamp van Haga zitten rond corona. Heb je het wel eens gezien toevallig, voorbij zien komen?
Ik heb het fragmentjes op Twitter wel.
Ja. Ik ben me er ook eens in gaan verdiepen, want de aflevering van deze week met Wiebren van Haga was erg bijzonder. Hij zat daar met de heer Lukacek, zijn voornaam hoor je zo dadelijk. En het is de maker van de podcast The Truman Show. Maar luister eerst even mensen hoe dat klinkt, Blackbox TV.
Zijn de verkiezingen nu de haarscheuren op alle fronten zichtbaar zijn. Circa 80.000 afgekeurde poststemmen tellen toch mee nadat minister Ollongren de spelregels tijdens het spel op de schop gooide. D66er Mark Koek van Hack Defense doneerde €15.000 en onderzoekt de ondersteunende software van de verkiezingen en liet zich openlijk negatief uit over Thierry Baudet op Twitter. Stembureau-medewerkster Lisa tweette: als je op Thierry of Geert stemt, verscheuren we je stembiljet. En twee video's van Wiebren van Haga zijn een paar dagen voor de verkiezingen van YouTube verwijderd.
Moeten we het over die Instagrammers nog hebben? Nee, hè?
Welkom Wiebren van Haga. Je bent druk met toeren door het land. Welkom Jorn Lukacek. Jij hebt onlangs een video gemaakt met Wiebren op jouw kanaal. Hè? Ja. Truman Show heet dat. Jij had 60.000 views al behaald met die video en ineens was de video verwijderd. Jorn, kun je me uitleggen hoe problematisch was de video dat dit jou is overkomen?
Ja, wat mij betreft helemaal niet. Kijk, ik maak nu al een tijdje podcast en ik hou natuurlijk altijd wel rekening met die richtlijnen. Want je weet hoe dun het is voordat je eraf gegooid wordt of wat video's eraf gegooid worden. Dus ik probeer daar altijd rekening mee te houden. Maar in vergelijking met de video die ik met Wiebren heb opgenomen, daar zijn echt een hele hoop video's geweest waarvan ik meer zou verwachten dat ze richting de richtlijnen aanscheuren. En deze, ik kan me geen enkele reden bedenken waarom dat zou zijn verwijderd. En sterker nog, ik bedoel, hij was 48 uur online. We gingen 60.000 views en het groeide exponentieel. Dus het groeide ontzettend
exponentieel.
En op dat moment is gewoon in één keer die video verwijderd. En je krijgt ook niet een soort van melding waar het precies aan lag. Alleen dat je de richtlijnen zou hebben geschonden. En ik heb bezwaar ingediend, want het is niet waar. Ik kan me ook geen enkele reden bedenken waar dat zou zijn geweest.
Ja, en zo vlak voor de verkiezingen, Wiebren. Het is vandaag 17 maart, maar twee dagen geleden is het gebeurd. Dat voelt toch als een beïnvloeding van de verkiezingen. Want jij spreekt daar als volksvertegenwoordiger. En die video, jouw mening, jouw opvatting, jouw politieke opvattingen, die worden gewoon verwijderd van dat.
Zet hem hier even op pauze. Dit is natuurlijk wel een hele ware analyse.
Dat is een hele ware analyse, zeker. En een gevaarlijke trend.
Het is verdacht omdat het op dit moment je enige, zeg maar, dat je digitaal campagne kan voeren. Hè? Het is corona, je mag niet dit, je mag niet dat. Dus het enige wat politici nog kunnen is het web op. En als dat dan grote buitenlandse bedrijven besluiten onder algoritmes of wat dan ook, je offline te gooien, dan is er sprake van inmenging van buitenaf.
Wiebren van Haga.
Zo kort voor de verkiezingen gebeurd en dat maakt het dubieus. Hè, want we hebben wel vaker met elkaar gesproken. Maar nu hebben we echt erop gelet van we weten dat dit soort fenomenen spelen. Laten we gewoon een neutrale podcast doen. We gaan proberen binnen de lijntjes te kleuren. Hè, want we zitten inmiddels in een wereld waarin je dat dus blijkbaar moet doen. Hoe erg dat ook is. Maar daar hebben we rekening mee gehouden. Het feit dat het zo kort van tevoren gebeurt, dat is wat mij betreft beïnvloeding. Want het lijkt ook niet voor te komen uit een algoritme.
Nee.
Ja, het is niet zo dat de computer says no. Hè, want die heeft iets gecheckt en dan word je even op stilgezet. En dan kan je... Nee, dat is er niet. Het is echt actief blijkbaar iemand die heeft gezegd... Nou, dit gaan we eens even zo doen.
En dat kan de overheid met een beroep op corona... En dat kan de overheid met een beroep op strafbare feiten. Maar dat kan de overheid ook omdat de techbedrijven heel beducht zijn dat ze strengere regels krijgen. De Piratenpartij wil bijvoorbeeld strengere regels. Die wil dat er een soort onafhankelijke toezichthouder komt op de big tech die gaat controleren wat waarom offline wordt gehaald. Dit is ook buitenlandse inmenging. Of binnenlandse. Wat denk jij?
Ja, als ik hoor dat het niet op basis van algoritmes wordt besloten, dan gaat die inmenging van de overheid best
goed. Ja, het kan ook dat Big Tech dat een eigen beweging heeft gedaan.
Dat kan ook.
Er is voor minder door de FBI een onderzoek naar Russiagate ingesteld, vind ik.
Durf ik niks over te zeggen.
Wat daar is gevonden? Kijk, we hebben hier gewoon aantoonbaar buitenlandse inmenging. Op hele springende punten, want de Piratenpartij ging op dat geweld in. Het geweld wat in de journaals en de kranten pas dagen later, dankzij Amnesty, nog even de benodigde aandacht kreeg. Vervolgens ging het ook nog eens om Wieber van Haga. En wat je bij het tellen van de stembureaus, bij die processen verbaal die ik heb gelezen met de daadwerkelijke uitslagen per stembureau, valt één ding op. Wieber van Haga krijgt vaak bijna evenveel of net iets meer stemmen dan Thierry Baudet. Dat is een heel andere race dan Pieter Omtzigt versus Wopke Hoekstra binnen het CDA. Daar zie je dat de verhouding ongeveer 2-1 is. En Renske Leijten, Lilian Marijnissen, dat heb ik niet eens bekeken. Maar Wieber van Haga trekt dus evenveel stemmen bij Forum voor Democratie als Thierry. Er kan zomaar een leiderschapsstrijd ontstaan.
Dus die video's die zouden eventueel ook door Thierry.
Dat zou. Maar het is natuurlijk bijzonder dubieus. Wat zou er gebeurd zijn als die video's niet offline waren gehaald? Als die 60.000, de 100.000 of 200.000 waren geworden?
Als je veel exposure hebt, dan trekt dat natuurlijk wel veel stemmen. Het staat natuurlijk gelijk aan heel veel advertenties op tv. Dus ik kan me wel voorstellen.
Ik zag Wieber van Haga ook in de bushokjes de laatste paar dagen. Maar dit zijn wel. Ik denk dat iedereen die op Wieber heeft gestemd, stemt vanwege zijn coronapolitiek.
Dat denk ik ook. En
nou, hij zat heel strak in de debatten.
En in de feitencijfers.
Ja, en van veel politici, als je vergelijkt met andere politici, was hij eentje die heel erg feitelijk eigenlijk ook campagne voerde. Ja, dus daar was wel iets te winnen voor hem, denk ik, online.
Nou, dat niet alleen. Laten we niet vergeten, hoe kom ik aan deze?
Dat kan niet, midden in een pandemie. Dat is gewoon gevaarlijk. Dat ondermijnt de bereidheid om je te willen laten vaccineren.
Ja, zeker.
Tegen Wieber van Haga.
Ja, nou, absoluut. Ja. Nee, die jongen gedroeg zich natuurlijk een aantal malen...
Oh, nee, ik heb het maken met voor mensen die zich niet willen laten vaccineren.
Zo telt het op. En dat zegt die maker van de Truman Show iets verderop ook in die podcast... Ja, het is op een gegeven moment wel 1 plus 1 plus 1 plus 1. En ja, ik vrees dat hij daar gelijk in heeft.
Daar heeft hij zeker gelijk in, ja.
Terwijl ik denk, dat is toch helemaal niet nodig in Nederland om verkiezingen te winnen. Je kan hier een zeteltje of 5-6 schuiven misschien beïnvloeden.
En ja, ik weet niet, misschien zijn bepaalde partijen door hun ideeën heen. Weet je, als je eerst je kroonjuwelen door de wc trekt en daarna weet je je met ideeën niet meer te onderscheiden, dan... Ja, moet je misschien andere mensen door.
Of is het de staatsgreep van het grootkapitaal? Nou, Volt is natuurlijk ook een partij van de Brenninkmeijertjes. En ik zie Sander Schimmelpennink. Dat is pro-Europees. Dat spreekt jongeren heel erg aan. Maar die partij is kennelijk dus opgericht, weten we, dankzij BNNVARA. Onder meer door mensen die vanuit hele rijke families. Echt quote 500 families die daar heel veel geld in hebben gestoken.
Wat Volt?
Ja.
Ja, maar dat is ook zo'n
D66
leidt.
Je kunt natuurlijk ook concluderen dat de Nederlandse inmenging, en dan bedoel ik de Nederlandse pers, Thierry Baudet natuurlijk ongelooflijk in het zadel heeft geholpen.
Ja, of ja, het is ondanks alles mislukt misschien, ja.
Ik denk dat een aantal zetels die nu naar het Forum zijn gegaan ook echt zijn te wijten aan de media. Want hoe je
en aan de politieke verkeerd, reactie
het
op...
Het ging altijd over Thierry. Thierry ja, was er niet. Thierry deed dit niet goed.
Te
Thierry
dicht bij elkaar.
Deed dat niet
ja,
goed.
Te ver weg.
Thierry had appjes gestuurd die niet deugen. Thierry had lopen vrijen naar een heel...
Ja, maar dat deed Thierry het ook zelf om. Dat is natuurlijk de truc ook.
Nee, maar het wordt wel opgepakt. En ik zeg je maar, als die witte sneakers op de tv elke dag te zien zijn, dan willen mensen op een gegeven moment die witte sneakers.
Ja.
Nou, maar weet je wat je ook niet... Ik heb zelf geen Forum voor Democratie gestemd. Dat laat ik dat als disclaimer melden. Maar als je gewoon naar alle campagnes kijkt, dan was Forum voor Democratie een van de weinige partijen die gewoon concreet een stem voor een bepaald beleid vroeg. En niet voor een of andere vage term doorpakken of weet ik het. Nee, zij vroegen gewoon een stem voor een specifiek beleid.
En zich niet liet leiden door angst.
Ja, dat maakt het wel heel duidelijk. Weet je, was niet anti-iets. Het was inderdaad niet tegen angst. Nee, gewoon bam, voor leven.
Daarom hoor je misschien ook zo weinig uit de hoek van Forum voor Democratie beschuldigingen van fraude en... Nou ja, dat duidt er ook niet op. En het is ook niet zo makkelijk om fraude te plegen, zou je zeggen. Maar ja, dat briefstemmen. Het grote probleem is dat we er niet op kunnen toezien. En toen dacht ik van, oh my god, wordt het dan toch zo'n depressieve podcast. Want u mag wel weten, dames en heren. Wij hebben dinsdag vergaderd dinsdagochtend. En toen hebben we er heel lang bij stilgestaan. Ja, we zijn net mainstream media. We hebben er heel lang bij stilgestaan hoe we in godsnaam die uitzending nog een beetje leuk konden houden. En niet te zwaar te maken. En toen ik al niet naar binnen mocht bij het stemmen, dacht ik van nou, daar gaan we. Het is toch ijskoud ook. Maar ja, het komt toch nog goed.
Als jij voelt dat jij een difference kan maken samen met mij.
Dat komt door deze Florence Nightingale.
Ook zondag. Ik zal daar staan. Ik zal nog laten weten hoe je me kan herkennen. Mijn naam is Sarah Acuña Martins. En ik ben al heel erg lang verpleegkundige. Ik ben klaar. Ik ben niet bang. Ik ben nooit bang geweest. Ik ben een vrije vrouw. Ik ben een vrije mens. Het plan is van mij. Als jij voelt dat jij een difference kan maken samen met mij, kom dan alsjeblieft ook zondag. Ik zal daar staan. Ik zal nog laten weten hoe je me kan herkennen. Maar kom alsjeblieft. Ja? En het plan is van mij om een enorme cirkel te creëren om de demonstranten. Ja? Want ze zullen eerst door de muur van mijn moederliefde moeten gaan. En mijn kracht willen ze bij de demonstranten komen. Ik ben klaar. Ik ben niet bang. Ik ben nooit bang geweest. Ik ben een vrije vrouw. Ik ben een vrij mens. Ik ben veel meer dan wat society ons aanpraat. En dat zijn jullie ook. Jullie zijn krachtig. Jullie zijn vrij. Jullie hebben enorm veel invloed.
Ze is 10 jaar verpleegkundige in de Randstad.
Jouw stem geldt. Dus kom zondag alsjeblieft naar het Malieveld. Neem je uniform mee. Neem je witte jas mee.
Breng je beste medicijn.
En laten we dit samen gaan doen.
Ik heb er nu al jaren last van.
De witte uniform, de witte kolom tegen de blauwe kolom. Nee toch?
Maar ik val voor alle vrouwen. Alle vrouwen in deze hal. Dat is veel te veel om van te houden. Dokter, ik heb het spoedgeval. Ik heb een groot hart. Dit hart. Zo groot.
Sarah Martens.
Als ik zo de dijk hoor, dan krijg ik wel weer heel veel zin in het festival, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Sarah heeft mijn week gered.
Ja, kan me voorstellen. Mooi verhaal van haar.
Straks prachtig. Is het weer lente. Als u begrijpt wat ik bedoel. We hebben dit jaar de dokters de talkshowtafel zien domineren. We weten niet veel van dokters, maar één ding wel. Als dokters ergens niet zonder kunnen, dan zijn het hun verpleegkundigen.
Zeg eens A, triple A. Ik droom van wappie-virologen die niet naar de kapper mogen. Want de bloem op hun puntschoen die glimt niet meer. Is er een podcast met manieren die beschouwt maar ook kan klieren. Niet van mainstream media. Die feiten niet ziet als voldongen, als van alle goede bronnen. Alleen Hugo nog blijft roepen, het is echt waar. Zeg eens A, triple A, Willem Engel, of is het waar? Welke rechten mag ik geven voor wat vreugde in mijn leven? Zeg maar, triple A, zeg maar, triple A.
Roy van Veen uit Zwolle, Anja Altwaard Groningen. Ik ben Jan-Willem Navis, ik zit in Den Haag. Wij doen dit alle drie.
Gehad?
En nee, ik heb geen zangles gehad.
Klinkt beter hoor.
Ik hoop dat je het leuk vond.
Ja.
KI. Kunstmatige insinuatie.
Zover deze extra uitzending. We houden u op deze zender op de hoogte van de ontwikkelingen in Den Haag. Over een half uur is er weer een extra journaal. Goedemorgen.
En volgens mij is trainen een vak. Coachen is een vak.
Schrijf.
Volgens mij is journalist ook een vak.